Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk een gesprek met Nausicaa Marbee. Ja, Nausicaa heeft de zondag gekaapt en dat laten we gelukkig voorlopig zo. En we gaan een heel interessant gesprek houden samen. Maar eerst even het weer. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Het is een beetje wisselvallig, het is 25 graden, maar wel bewolkt en wat zon. En het wordt de komende twee dagen wat regenachtig, zegt men. Nou, dat kan gebeuren, we gaan het meemaken. Later in de week zou het dan weer extreem warm worden. Ook dat gaan we meemaken. Maar eerst even het belangrijkste nieuws hier in Israël. Laat ik het anders zeggen. Eerst even over de 2 minuten stilte in Nederland die gisteravond plaatsvond. Dat is gelukkig zonder te veel problemen verlopen. Ja, er werd in Amsterdam-West kransen gelegd met de keffia aan. Waarom dat nou weer moet, begrijp ik niet. Maar ook dat kan je zien op Twitter, of X heet dat tegenwoordig. En voor de rest is het over het algemeen zonder al te veel problemen verlopen. En dat is goed. Hier in Israël begint vanavond de Holocaust Remembrance Day. Dat wil zeggen, 24 uur lang worden de 6 miljoen Joden herdacht die door de nazi's vermoord zijn, vergast zijn. Dat gebeurt elk jaar en dat is 24 uur. Dat wil zeggen 24 uur geen muziek in restaurants, geen muziek in winkelcentra, geen muziek op publieke plekken. Men is in rouw. En dat begint vanavond met het aansteken van fakkels. Dat is opgenomen zonder publiek. Die fakkels zijn aangestoken op het terrein waar op 7 oktober ruim 300 Israëli's zijn vermoord, zijn afgeslacht tijdens het Nova Muziekfestival. Heel speciaal. Want we zijn natuurlijk nog steeds in oorlog, ondanks dat het Holocaust Remembrance Day is. Op israelnieuws.nl kan je de vertaalde verklaring lezen van de chef van de generale staf vanwege Holocaust Remembrance Day. Een heel indrukwekkende verklaring eigenlijk van hem. Daarnaast kan je lezen dat de IDF bij Tulkarm een Hamas terreurcel heeft geneutraliseerd die eerder een IDF-reservist had vermoord. Daar is ook een Israëlische officier gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis overgebracht. Ook dat kan je lezen in israelnieuws.nl. En wat je nog meer kan lezen op israelnieuws.nl is dat de IDF, een van de commandanten van de islamitische jihad Rafa-brigade, heeft geëlimineerd. Ayman Zarab was een commandant en die is er niet meer. Ook dat is door de IDF gedaan. En dan heb ik vertaald een artikel van N12 Nieuws over wat er gaat gebeuren op het moment dat Hamas ja zou zeggen tegen de gijzelingsovereenkomst. Wat zijn dan de volgende stappen? Die stappen staan in dat artikel op israelnieuws.nl, want dat zou inhouden dat er 40 dagen lang een staakt het vuren zou zijn. Of dat allemaal gaat gebeuren, ik weet het niet. Dat er eerst vrouwen en zieken worden vrijgelaten, 33 levenden. En langzamerhand zou men dan gaan naar een wat langere staakt het vuren, een pertinent staakt het vuren, waarbij dan uiteindelijk alle levenden en gijzelaars en de stoffelijke overschotten worden vrijgelaten. Of dat doorgaat, ik weet het niet, want Hamas zegt dan wel dat ze mee willen werken, maar aan de andere kant maken ze er ook geen geheim van dat wat hun betreft, zij willen alleen meewerken als de IDF volledig stopt met deze oorlog en alle troepen uit Gaza weggaan. Nou, daar heeft eerder premier Netanyahu laten weten dat dat absoluut niet gaat gebeuren. Die zegt, wij gaan Rafa in, we geven Hamas een week de tijd om mee te werken. Doen ze dat niet, dan gaan wij Rafa in. Of ze dat nou werkelijk doen, ik weet het niet. We zitten daar eigenlijk niet op te wachten. We willen Rafa helemaal niet in. Er zijn al genoeg doden gevallen. En dat moet gewoon niet gaan gebeuren. Wij zitten er niet op te wachten, echt niet. We gaan zien wat dat allemaal gaat uithalen. Hoe Hamas gaat meewerken in Cairo. Er zijn nog geen hoge onderhandelaars, Israëlische onderhandelaars, naar Cairo gestuurd. Omdat er eerst duidelijkheid moet zijn of Hamas werkelijk mee wil werken. En dan is in Frankrijk het aantal antisemitische zaken met verviervoudigd, laat ik het zo zeggen. Dat is nogal wat. Dat zijn behoorlijke hoge aantallen. Ook dat gebeurt helaas. En in Amerika wordt er nog steeds op die universiteiten, ik ga niet zeggen dat het tegen Israël is, er wordt gedemonstreerd. Het is gewoon volledige jodenhaat. Echt waar. Als je die artikelen leest op de kranten, in de Engelstalige en Hebreeuwse kranten in Israël, dan wordt er alleen maar gesproken over, het is gewoon antisemitisme wat op die universiteiten plaatsvindt. Het heeft niets meer met Israël te maken. Het is gewoon allemaal jodenhaat. En hoe dat verder gaat daar in Amerika, ik weet het niet. Ik blijf het wel publiceren wat daar allemaal plaatsvindt. Want dat breidt zich nog steeds uit en dat stopt niet. Hier in Israël, nogmaals, we hebben dan die Holocaust. Dat is altijd een week voordat de Onafhankelijkheidsdag plaatsvindt. Die vindt volgende week maandag plaats. Maar gedurende de komende 24 uur staat het hele land in het teken van rouw, van herdenken, niet alleen in Jeruzalem, maar overal. De 6 miljoen Joden die zijn vermoord. Ikzelf en mijn familie, wij herdenken dan aan de 337 directe en indirecte familieleden die vermoord zijn door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn ouders zijn op 13 januari getrouwd en meteen ondergedoken in Sevenumhorst, Amerika, bij de familie Snelle. Daar hebben wij nog steeds contact mee en daar hebben ze 2,5 jaar met hun wederzijdse ouders en de zuster van mijn moeder met haar man ondergedoken gezeten onder een kippenren. Maar ook meegewerkt. En dat was gisteravond even schrikken. Ik heb die video online gezet op social media. Een van mijn zwagers zit te kijken naar een video over de nieuwe Uilenburgstraat. En opeens komt daar een video, en ik moest daar ook even van schrikken en slikken vanmorgen, toen ik het zag, van mijn vader naar voren. Die vertelde hoe hij als 20-jarige jongen in de nieuwe Uilenburgerstraat, in het hart van de Jodenbuurt in Amsterdam, zag hoe de nazi's baby's uit de ramen gooiden. Dat heeft hij ons nooit verteld en dat vertelt hij dan in die video. Wij wisten van deze video totaal niets af. Ga die video kijken als je hem nog niet gezien hebt. Mijn vader komt voor op 10 minuut 57 seconden. Daar vertelt hij zijn verhaal. Maar het is een heel indrukwekkend verhaal over de nieuwe Uilenburgstraat. Die nieuwe Uilenburgstraat, daar kan je nog steeds herinneringen zien aan de Jodenbuurt in der tijd. Het was nogmaals in het hart van de Jodenbuurt. Als kind ben ik daar vaak geweest met mijn grootvader. Daar was ook een synagoge. Die is er nog. Die wordt nu nog gebruikt. Maar het was heel indrukwekkend wat mijn vader in die video zit te vertellen. En nogmaals, dat heeft hij ons nooit verteld. En dat was even schrikken en slikken. Ik vond dat nogal indrukwekkend. En zo zijn er meer zaken die hij nooit verteld heeft over deze oorlog. Hij is 4,5 jaar geleden overleden, op 96-jarige leeftijd. Is altijd met de Tweede Wereldoorlog bezig geweest. Heeft veel verteld. Maar dit specifieke verhaal wisten wij gewoon niet als kinderen. En ja, dan kijk je even stom verbaasd wat hij vertelt. Maar zo heeft hij meer videoopnames gemaakt. En die hebben wij nooit gezien en weten wij ook niet. Maar goed, dat zal ooit naar buiten komen. Dan ga ik nu kijken of ik Nausicaa te pakken krijg. Nausicaa heeft opgegeven waar ze het over willen hebben. Het gaat over de Holocaust, het gaat over de Tweede Wereldoorlog, het gaat over de dodenherdenking in Nederland. En ik ga Nausicaa even bellen en kijken of ik haar aan de lijn krijg. En dan ben ik met een seconde bij jullie terug. Ogenblikje geduld graag. Nou, het is ook vandaag weer gelukt, dames en heren. En ik heb aan de andere kant van de lijn Nausicaa Marbee. Nausicaa, goedemiddag. Daar zijn we weer. Er is weer een week. Er is weer een week om. Zo snel gaat dat, ja. Lijkt wel.
Ja.
Gisteravond, de dodenherdenking in Nederland. 2 minuten stilte. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, ik was heel zenuwachtig. Afgelopen week, omdat ik bang was dat er gewoon ordeverstoring zou zijn of agressie zou uitbreken of vreselijke dingen geschreeuwd zullen worden. En ja, je weet het toch ook nog erger. Je hoopt het niet. Je denkt van naïef. Je wil naïef zijn en denken, nou, we zijn toch nog een braaf land. En er zou toch niet zoveel aan de hand zijn. Je vreest het ergste, maar ja, tot mijn grote opluchting is er gewoon echt niets ernstigs gebeurd. Er was maar iemand die schreeuwde, maar die wilde schreeuwen, maar die is afgevoerd. En aan de randen van de hekken,
ja,
die op de dam waren.
Maar dat ging over Oeganda, hè? Dat ging over Oeganda, heb ik begrepen.
Dat ging over Oeganda. Maar nou, in ieder geval, het was iemand die wilde schreeuwen. En hey, ik heb het beeld achteraf gezien op de sociale media van 8 politieagenten op hem. En hij wilde schreeuwen. En op een gegeven moment is hij gewoon echt op de grond gezet. En heeft iemand, een van die agenten, het was een vrouw, die heeft haar hand op zijn mond gehouden.
Tja.
En dat vind ik zo'n, ja, zo'n aangrijpend beeld. Want in principe moet je dat niet doen. Mensen mogen alles zeggen wat ze willen. In principe moeten mensen ook het fatsoen hebben om dat niet tijdens die 2 minuten stilte te doen, hè? Dus dat wat gebeurde en dat dat nodig was, is eigenlijk een symbolisch beeld van hoe totaal abnormaal die herdenking is geweest dit jaar.
Ja.
Want daar kunnen we niet omheen. Ondanks het feit dat het waardig gebeurde en dat er dat niemand rare dingen, ook in de speeches geen rare dingen gezegd zijn. Het was sober, het was karig, het was intens, het was zoals het moet zijn.
Ja.
Maar dan weet je wat er van tevoren moet gebeuren om het zo te houden. En dat er gewoon de dam vervolgens, ja, bijna leeg is.
Ja, dat vond ik zo'n raar gezicht. De dam, ja, grotendeels leeg, 4400 mensen. Of dat nou echt door de regen kwam? Of
minder,
dat mensen,
hoor, minder. 2900 mensen schatten ze, ja.
Oh, moet je nagaan. En of dat nou echt door de regen komt of dat mensen bang waren, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Nou, ik denk een combinatie. Bang weet ik niet, maar ik denk dat heel veel mensen echt heel spontaan naar de dam gingen vroeger.
Ja.
En dat ze dat gewoon echt misschien ook in een opwelling op het laatste moment deden, maar dat ze die vrijheid, dat je daar kunt komen of niet weg kunt gaan, dat die hele maatregelen mensen toch wel twee keer erover laten nadenken of ze dat nog willen doen en,
ja,
en of ze het op die manier willen doen.
Maar je kan toch niet zeggen dat het voor het eerst was dat er regen was tijdens de dodenherdenking. Dat is vaker voorgekomen.
Is dat zo? Ik kan me wel motregen herinneren, maar niet zoals nu. Het was nu echt het gewenste.
Ja, ja. Ik zag wel foto's op social media, ik heb ze ook geretweet, dat in Amsterdam Nieuw-West bij de dodenherdenking men zo nodig kransen moest leggen met keffia's om. Toch een verwijzing, ja, naar de Palestijnen weer. Ik vind dat dat niet horen. Dat vind ik niet horen.
Nee, dat is gewoon bij kleine herdenkingen op andere momenten gebeurd. Waarschijnlijk niet alleen maar daar, want er zijn heel veel, er zijn 80 in Amsterdam alleen maar 80 plekken waar herdacht wordt.
Ja.
Op zich is dat heel erg mooi. En het zal wel op de meeste plekken heel waardig gaan. En in Haarlem was in de buurt waar ik woon ook een herdenking en dat is ook altijd prima. En en braaf. En nou ja, braaf, hè, wat ik tegenwoordig moet zeggen, denk ik maar. Maar in Amsterdam-West is er zelfs geschreeuwd en getoeterd.
Ja.
Op andere plekken.
Ja.
Daar konden ze het niet laten.
Ik vond het wel opvallend. Ik vond het wel opvallend dat Halsema niet deed wat de moskeeën wilden. En geen verwijzing naar Gaza in haar toespraak had.
Nou ja en nee. Op zich was dat gewoon echt ook weer een mooie, sobere. Ja, toch wel heel verdrietige toespraak. Over dat verdriet en rouw. Dat het niet overgaat. Dat elke dag weer beleefd wordt. En zo is het precies.
Ja.
Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Ik heb er dus gewoon echt aandachtig naar geluisterd. En zij heeft een oproep gekregen van de zogenaamde K7. Dat is dan nog geen flank van de Mount Everest. Maar het is gewoon een koepelorganisatie van 7 moskeekoepels in de regio Den Haag en Rotterdam. En dat zijn schaamteloze lui. Die propageren de islamisering van Nederland. Dus elke keer als er gewoon de overheid iets met de islam zou moeten doen, dan eisen ze dat. Hè. Ze eisen een Koranverbod, ze eisen een politiehoofddoek. Zo zijn ze constant bezig om gewoon de politieke islam eigenlijk zichtbaar te maken via de overheid in Nederland.
Ja.
Via wetgeving en via regelgeving en via officiële gelegenheden en dit soort beladen officiële dagen. Nou, zo'n oproep aan Halsema. Halsema laat zich waarschijnlijk sowieso niet door gelovigen dicteren wat ze moet doen. Het was te gek geweest als ze daar gewoon antwoord aan had gegeven. Maar er was wel iets in haar speech dat je ook terugvindt in de speech van Abu Taleb in Rotterdam. Waarvan ik dacht van nou, er is dus een hondenfluitje gevonden om alsnog aan Gaza te refereren. En ze hebben het namelijk over kinderen.
Ja.
En Halsema formuleerde het allemaal heel mooi. De kinderen die de wereld niet heeft kunnen redden. Hè, dus dan, in oorlogen sterven heel veel onschuldigen. En heel veel onschuldigen zijn kinderen en baby's. En soms ook nog in de buik van de moeder. Dat hebben we altijd en overal gezien. Dat zijn de oorloggruwelen. Of het nou gewoon echt genocide in Rwanda is. Of wat de nazi's met Joodse, zwangere Joodse vrouwen hebben gedaan. Het is altijd afgrijzelijk. Of je dat allemaal op dezelfde dag, of de dodenherdenking moet commemoreren, weet ik niet. Maar ik denk dat die kinderen dan toch wel refereerden aan de onschuldigen die elders sterven. En dat realiseerde ik me pas goed toen Abu Taleb in Rotterdam in zijn speech ook over de kinderen begon. Hij vergeleek Rotterdam in de winter dan met Oekraïne en met de verschrikkelingen, de pogroms in Israël en de hongerwinter van de Gazaanse kinderen. De kinderen van de hongerwinter doen ons aan Gaza denken. Zo iets dergelijks, zei
ja,
hij.
Ja.
En je kunt daar gewoon echt helemaal niet op tegen zijn, want die beelden van die uitgehongerde kinderen zijn verschrikkelijk. Alleen je moet je ook afvragen waarom. Wat is het verschil tussen de hongerwinter in Nederland en de reden dat die kinderen in Gaza geen voedsel hebben? En dan kom je bij de verschillen en dan kom je bij de reden waarom je die twee niet in een herdenking kunt plaatsen. Want in feite, als je feitelijk tijdens de dodenherdenking ook aandacht vraagt voor de slachtoffers in Gaza, dan zou je net zo goed aandacht kunnen vragen voor de onschuldige Duitsers die bijvoorbeeld in Dresden zijn gesneuveld.
Ja, precies.
Want het is Gaza is een gebied dat oorlog begon en moord, en aardmoord en moorden pleegt op een naburig land. Dan komt er een militaire, forse militair antwoord. En de geschiedenisboeken zullen vertellen of het te veel en disproportioneel is. Maar we hebben heel veel doden gezien en ellende. Maar het is een antwoord op een vijandigheid.
Ja.
Net zoals de bombardementen van de geallieerden op Dresden en de atoombom op Hiroshima een wanhoopspoging. Dat waren wanhoopspogingen om de oorlog te stoppen. En het is gelukt. En ik hoop dat het nu ook gelukt is om Hamas terug te dringen en de oorlog, de Israëlische oorlog te stoppen. Hopelijk. Dat weten we nog niet.
Nee.
Maar de slachtoffers van de vijand herdenken tegelijkertijd met de slachtoffers die die vijand gemaakt heeft, dat is iets heel raars. Je herdenkt ook geen SS'ers op de Dam. En daarom is er gekozen voor kinderen, want kinderen zijn natuurlijk geen vijanden. Kinderen hebben niks militairs, tenzij ze getraind zijn om te haten en om soldaat en martelaar te worden. Maar zelfs dan kun je denken, ze zijn misbruikt, psychologisch misbruikt. Maar het blijft toch wel vreemd, vind ik, dat je gewoon zoveel dingen die er niks mee te maken hebben, en die misschien wel persoonlijke verdriet van sommige mensen representeren, maar dat moeten die mensen zelf weten waar ze aan denken en hoe ze eraan denken, dat die dingen toch wel in officiële speeches terechtkomen.
Ja, ik begrijp ook niet waarom Abu Talib dat moest doen. Dat begrijp ik niet.
Ja, en bij Abu Talib kwam Jemen en Soedan er nog bij.
Ja.
En ik zal je vertellen waarom ik denk dat hij dat deed. Om het Nederlandse karakter ervan te dilueren. Te laten verwateren. Hij klopt zich op de borst dat het een multiculturele burgemeester is van een multiculturele stad. Rotterdam is voor hem, transcendeert min of meer de Nederland en de nationale problemen en bekommerissen en geschiedenis van Nederland. Het is iconisch natuurlijk voor het bombardement. Maar vandaag is Rotterdam het maximale dat je kunt bereiken aan melting pots en multiculturalisme. En op de een of andere manier is er een zaadje in het hoofd van deze burgemeester geplant, dat je dan niet de nationale helden en slachtoffers en militairen moet herdenken. Dat je het totaal moet uitbreiden. Omdat je stad multicultureel is, moet je ook de herdenking, alles toelaten bij de herdenking. Terwijl ik denk van, nou ja, sorry, maar dat is niet wat er gebeurt op de dodenherdenking. Het heeft niks met Soedan te maken, het heeft niks met Jemen te maken.
Precies.
En het heeft ook niks met Gaza te maken.
Absoluut.
En als je Gaza dat alsnog erin ziet, want hij noemde de naam wel, hij noemde ook de Israëlische slachtoffers, prima. Je kunt niet het ene zonder het andere noemen.
Nee.
Maar als je Gaza erin fietst, dan heb je in feite al gezegd, op de dag dat ze de slachtoffers van Nazi-Duitsland en van de Holocaust herdenken, vinden wij het gepast dat we ook de slachtoffers herdenken die het Israëlische leger heeft gemaakt. En dat is fout.
Ben ik met je eens?
Want dan hebben ze toch wel een beetje gelijkgesteld.
Ja. Ik ben het volledig met je eens. Want het is een Nederlandse aangelegenheid. Wij herdenken de Nederlandse doden in 40, 45 en de jaren daarna. De Nederlandse slachtoffers, of dat nou militairen of burgers waren. Zigeuners of joden, christenen of niet-gelovigen. Het maakt niets uit. Het gaat om de Nederlandse slachtoffers die gesneuveld zijn. En die moeten, als daar geen twee minuten per jaar aandacht aan kan worden besteed. Ik vind 2 minuten...
Nou ja,
het is nog minder. Ik bedoel, hier in Israël is het 24 uur. Hè, de dodenherdenking. Ja. 24 uur worden doden herdacht. En ja, dan heb je echt een dag van rouw. En in Nederland gaat het om 2 minuten. Als dat nog niet eens kan, ja, dan, ik weet niet waar je het dan zoeken moet. En die discussie ook daarvoor, hè, alsof er zo'n grote angst was dat er van alles en nog wat zou gaan gebeuren. Ik begrijp dat niet. Echt, dat begrijp
nou,
ik
niet. Kijk, er is niks gebeurd. Er zijn natuurlijk ook te weinig mensen gekomen. Maar alle kaartjes die opgekocht zijn, die zijn. Sommige mensen zeggen dat ze opgekocht zijn en duur verkocht, zodat de Dam leeg zou blijven. Dus, maar ja, goed, dat zijn speculaties. Of dat ze gebruikt zouden worden voor actiegroepen. Nou, dat is dus niet gebeurd. Maar er is een enquête geweest van het televisieprogramma 1 Vandaag. En die hebben regelmatig enquêtes. En die hebben gepeild dat 91% van de inwoners van Nederland vindt dat dat je die 2 minuten stilte eigenlijk heilig moet houden.
Ja.
Daar mag gewoon geen protest, kan niks aan, daar mag niet doorheen geschreeuwd worden. En ik vermoed dat dat mensen zijn ook die heel verschillend denken over wat er in Israël en Gaza gebeurt. En die Palestijnse protesten ook accepteren op andere plekken. Maar er is wel een heel grote eensgezindheid dat die minuten stilte, dat respect voor de Nederlandse doden, dat moet zo blijven. Dat mag
Precies.
niet verstoord worden.
Precies.
Dus dat is, ik vind dat heel hoopgevend. Dat is gewoon
ja.
heel mooi. En 51% van de bevolking vindt dat demonstraties op 4 mei sowieso verboden moeten worden.
Ben ik mee eens?
Ja, nou ja.
Ben ik het mee eens?
Ja, ik ben het ook mee eens.
Ja.
Anderen zullen dat niet zijn. Want we hebben natuurlijk het demonstratierecht en dat moet telkens weer herhaald worden, hoe heilig dat is. Maar het demonstratierecht kent zijn grenzen.
Ja.
Het kan door noodverordeningen worden ingeperkt en die zijn nodig als zo'n nationale herdenking. Dat is gewoon echt een evenement met de koning erbij. Het is gewoon echt iets heel groots.
Ja.
Als dat verstoord dreigt te raken, dan heeft elke burgemeester, elke gezaghebber in een stad waar dat gebeurt, het gezag en de wet aan zijn kant om een demonstratie te verbieden.
Ja,
nou ja.
Ben ik mee eens. En ook die kritiek die men had, hè, en ik zie het nog vanmorgen op social media terugkomen, en ik lees dat ook in artikelen in Nederlandse kranten, die kritiek op het feit dat Martin Bosma erbij was. En Martin heeft het op een uitstekende en waardige manier gedaan, zowel vrijdag in de Tweede Kamer, of
ja.
met de herdenking van de Eerste en Tweede Kamer, als zowel gisteravond op de Dam. Hij heeft dat op een uitstekende, waardige manier gedaan. Absoluut. Niks dan complimenten ervoor.
Ja, weet je, wij hebben in de Tweede Kamer mensen gehad die linksextremistische terroristen steunden. En mensen gehad die ooit voor Pol Pot waren. Mensen gehad die zich encailleren met Palestijnse terroristen.
Ja.
En er is nooit sprake geweest van afkeer als zo'n persoon een keer een tijdens een plechtigheid of bij bepaalde gelegenheden een officiële functie of iets namens het parlement moest doen. Maar daar hebben we nou Martin Bosma van de PVV die nu formeert. Dat is natuurlijk de ultieme nachtmerrie van een deel van Nederland. En dat moet dan gewoon uitgebuit worden. Wat denken mensen dat Bosma daar had gedaan? Dat hij daar gewoon echt een hakenkruis tevoorschijn had?
Ja, het is er niet te geloven.
Extreemrechtse praat was gaan van helemaal niet. Je kent hem, je weet hoe hij ten opzichte van dit soort plechtigheden staat. Je weet hoe hij ten opzichte van het Jodendom staat, van Israël, van herdenken.
Ja.
Dat is gewoon echt een decente man op zo'n moment die daar zijn plicht vervult. Het is de democratie in werking. Hè?
Hij Absoluut.
Gewoon, hij verstoort het niet. Hij toont geen agressie. Hij toont geen opstand.
Nee, hij toont respect. Hij toont volledig respect. En hij deed dat op een waardige
gekozen.
Manier.
Hij is nota bene.
Ja.
Hij is gekozen door het parlement.
Ja.
In een stemming. En door dezelfde mensen die het land is naar het stembus gegaan hiervoor.
Ja.
Je hebt in het parlement gezien dat hij gewoon de extremisten, extreemrechtse griezels van de Forum voor Democratie echt bij de les houdt en het woord ontneemt en als het nodig is. En,
ja.
En daar ontzettend streng op toeziet.
Ja.
Het is een correcte Kamervoorzitter. Dus al die stennis die gemaakt moest worden. Soms worden dingen heel erg opgeblazen. Wat mij ook opviel gisteren bij de verslaggeving over de avond, is dat de NOS zocht, merkwaardig genoeg, dat hoef je tegenwoordig niet meer merkwaardig te vinden bij de NOS, maar die zocht polarisatie en stokerij.
Ja.
Ze wilden per se laten zien dat er gewoon Gaza ergens genoemd is en dat pro-Palestijnen bij elkaar kwamen en toen belanden ze in Rotterdam, bij een bijeenkomst in een centrumpje. Nou, ik heb eraan gekeken en daar waren 2 rijen stoelen neergezet. en een spreker. En die twee rijen stoelen waren niet volledig bezet. Plastic stoelen. Dus hoeveel, er waren nog geen 20 man in die ruimte. Maar die waren dus daar gewoon om de oorlog te herdenken en de genocide in Gaza te herdenken. En dan gaat zo'n verslaggever iemand interviewen. Maar kunt u zich niet voorstellen dat mensen, dat andere mensen dat het niet meer eens zijn? Nou ja, dan komt daar gewoon een antwoord op en dan gaat de verslaggever door met ja, maar vindt u dat dan normaal? Hoort het erbij? Hoort het erbij? En blijven stoken, blijven stoken.
Ja, het is niet te geloven.
Wat is dit nou? Hè? Je hebt in Amsterdam al 80 bijeenkomsten, in het hele land honderden, misschien duizenden, want er zijn ook heel spontane dingen die niet georganiseerd zijn. Er zijn mensen die gaan gewoon ergens bloemen leggen. Zoals bijvoorbeeld bij het monument van Anne Frank, komen we later op. En dan ga je gewoon als NOS, omdat je gewoon heel graag toch zelf eigenlijk Gaza op die dag een glansrolletje wil geven. Anders kan ik het niet interpreteren. Ga je bij zo'n bijeenkomst en ga je daar een beetje stokende vragen stellen. Waar je daarna een best lang item maakt in je programma. Dan denk ik van ja, bij Nieuwsuur was dat. Dan denk je, wat ben je toch... Ja,
want heeft die NOS, heeft die NOS aandacht besteed aan het feit dat gisteren meters hoog op het Namenmonument, notabene in Amsterdam,
ja,
een sticker pro Hamas was geplakt? Dat is toch onbegrijpelijk?
Dat is onbegrijpelijk, maar dat is echt ook een ultieme symbool van antisemitisme, vind ik.
Absoluut.
Weet je, dat Namenmonument, dat is zo'n aangrijpende plek. Weet je, als je daar bent, dan ben je stil. En dan... Ik ben daar gewoon met Roemenen geweest, die niet Joods zijn, die net zoals ik op school zijn geweest en weinig over de Holocaust hebben geleerd op school. We hebben niks over de Holocaust geleerd op school. En dat hebben we allemaal later moeten... En die waren kapot van dat monument.
Ja.
Je gaat daar kijken, je gaat de leeftijd, je gaat ten eerste zie je hoeveel mensen het zijn, daarna zie je hoeveel mensen uit dezelfde familie zijn, daarna zie je hoe jong sommigen gestorven zijn. Je bent daar, ik weet niet hoeveel namen er zijn, duizenden.
Duizenden.
Je bent in duizenden levens, in duizenden verhalen beland. Het is alsof je in een soort, mij duizelt het daar. En dan haal je het in je hoofd om op die stenen die dan zoveel verdriet, onmetelijk verdriet voorstellen, de beschuldiging van genocide te plakken. Te vertellen dat Joden genocide zouden plegen.
Nou, dan heb je echt geen mentaliteit. Sorry.
Nou, dan heb je geen hart.
Nee.
Dan heb je geen sociaal gevoel.
Nee.
Dan ben je bezig. Dat is psychologische terreur. Huh?
Ik hoop ook dat ze gepakt worden, want er hangen overal camera's. Dus ja, er moet toch een beeld van die gasten zijn. Ik bedoel...
Ja, maar weet je, ik heb mijn hoop opgegeven dat mensen gepakt en berecht worden. Ja, behalve APA komen we ook zo op. Maar ja, deze week werd bekend dat uit de beelden en uit het onderzoek van het OM... dat gedaan is naar de gebeurtenissen bij de opening van het Holocaustmuseum, is gebleken dat ze niks te vervolgen hebben.
Ja.
Nou ja, weet je, het kan zijn dat ze niemand niet zagen dat die vreselijke verwensingen naar Joden toe uit een bepaalde mond kwamen, dat ze de persoon niet konden lokaliseren en herkennen en oppakken. Dat kan.
Maar dan zag jij...
Naar buiten.
Ja, ja, ga maar door.
Het is naar buiten gebracht alsof er geen strafbare feiten zijn gebeurd.
Ja, precies.
Die zijn gepleegd, die zijn gehoord.
En dan zag jij ook nog iets, een uitzending of een programma waarbij jongeren niet weten wat dat nummer op een arm betekent.
Nou, ja, dat is gewoon, kijk, dat gaat over het nut van herdenken.
Ja.
Het was bij Op1 en het ging over... dat was een heel erg interessant item. Er komt nu een toneelstuk gemaakt over het leven van Marie Stoppelman. En dat is een Nederlandse arts, een Joodse vrouw. Die is in Auschwitz terechtgekomen en die is gedwongen om met Mengele samen te werken. Nou ja, je kunt je gewoon echt niks ergens voorstellen als arts. Ik kan me echt helemaal niet voorstellen wat voor hoe je bent op zo'n moment en wat voor keuzes je maakt. Nou, als je wil overleven, dan ga je dat doen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, nee, dat ga ik niet doen. En dan gaan ze naar de gaskamer. Dit was een jonge vrouw in een afschuwelijk noodmoment in haar leven. Maar goed, ze heeft daar dus gewerkt met mengelen. En voor zover ik begreep uit de uitzending ook, daar haar best gedaan om het leed van de kinderen zoveel mogelijk te verzachten. Nou, verder, ze heeft het overleefd. En ze is hier gewoon arts en hoogleraar geworden. Ze heeft artsen opgeleid. En aan de tafel bij Opeen was daar ook een van haar, discipelen. Inmiddels een gepensioneerde arts, Hugo Heijmans. Ook Joods, van Joodse komaf. En die vertelde dus hoe hij haar ervaren heeft. En ook dat beetje stuurse en strenge dat ze had. En onverbindelijke. En dat ze een Auschwitz-nummer op haar arm had. En hoe heet dat? Dat de studenten dus wisten dat ze in Auschwitz was geweest. Maar ze hebben er nooit iets over gevraagd. En zij had tijdens de opleidingen zo ook nooit iets verteld. Pas veel later. En daar zat dus gewoon de jonge staatssecretaris Maarten van Ooyen, staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij was ook uitgenodigd in de uitzending. En die stelde een vraag aan Heijmans. En die zei, maar hoe wist u dat die cijfers een Auschwitz-nummer waren? Of herkende u dat als een Auschwitz-nummer? En toen besefte ik, dus gewoon echt zonder deze jonge man iets kwalijk te nemen, wat een groot generatieverschil er is tussen de mensen die zo'n nummer meteen herkennen en de mensen die denken dat kan ook iets anders zijn of die eigenlijk niet weten wat het is.
Ja, is toch heel raar eigenlijk. Dat is heel raar.
Ik weet het niet, misschien vergis ik mij, maar hoeveel mensen hebben zo'n nummer op de pols getatoeëerd? Dat zijn toch alleen maar mensen die in concentratiekampen zijn geweest?
Ja, zodra je een concentratiekamp binnenkwam, kreeg je een nummer getatoeëerd.
Zodat, aan de binnenkant van je pols.
Aan de binnenkant van je arm eigenlijk.
Van je arm, ja. Van de arm.
En zodat men kon zien wie jij was. Want elk nummer stond gelijk aan een persoon. Zodat men kon zien wie je was voordat je werd vergast. Daar was dat nummer voor. En de mensen die het hebben overleefd, die hadden zo'n nummer. En dat hebben ze nooit meer weg laten halen. En daar hadden ze gelijk aan.
Nee, en het is, hoe heet dat? En ik heb niet gehoord dat een leger zulke nummers tatoeëert. Of dat, mensen die in gevangenschap zijn geweest. Of dat er gewoon, weet ik veel, andere dingen die op andere manieren. Zulke nummers zijn gewoon Auschwitz-nummers. Dat wist vroeger iedereen.
Absoluut.
Maar dat weet nu niemand. Dat weten mensen nu niet meer. En toen besefte ik ineens eigenlijk. Alle zoektochten naar nieuwe manieren om de Tweede Wereldoorlog levend te houden in de gedachten van mensen en voor de volgende generaties en interessant te maken. Dat weet ik niet. We zijn nog niet zo ver. De opdracht eigenlijk is om te blijven vertellen wat er aan de hand is geweest.
Ja, precies.
Om te blijven vertellen wat er gebeurd is.
Precies.
Om te blijven om mensen die nu 30 zijn, zoals deze staatssecretaris, te laten zien, dit is een Auschwitz-nummer en dat kan nooit iets anders zijn.
Nee.
Het is niet het telefoonnummer van iemand die je getatoeëerd hebt of weet ik veel, een reeks geboortedata van je dierbare. Dat is niet iets
dat
gewoon
nummer
voor de lol gebeurd is of zo.
Gedwongen.
Cijfers zijn een brandmerk van de dood, van de Jodenvervolging, van de Holocaust.
Precies. En dat betekent dat een hele generatie niet weet. Dus weinig verstand heeft van de Holocaust, wat er werkelijk is gebeurd. Dat betekent het.
Nou, precies. Precies. En dan denk ik van, dim een beetje dat interessant maken voor andere generaties en betrekken op dingen die vandaag plaatsvinden op hun interesses. Nee, hou het nog steeds. Het is dus nog steeds nodig. Omdat mensen verjaren, omdat de ooggetuigen doodgaan. Het is dus nog steeds nodig om te vertellen en door te vertellen. En te laten zien in beeld en in geluid. En in verschrikkelijk geluid trouwens. En in verhalen, persoonlijke verhalen, grotere verhalen.
Ja.
Wat dat was.
Dat gebeurt hier in Israël wel, hè? Dat gebeurt hier in Israël heel duidelijk. Er worden programma's vertoond met verhalen door holocaustoverlevenden, want die zijn er nog. Er zijn er nog duizenden die hier wonen.
Ja.
Jongeren van scholen hier in Israël, die gingen en gaan binnenkort weer naar Auschwitz en andere concentratiekampen toe. In plaats van een schoolreisje. Ja. Maar die worden geconfronteerd met wat hun grootouders of hun familieleden hebben meegemaakt ter plekke. Zo worden jongeren hier opgevoed. En ik vind dat de enige juiste methode.
Nou, in Nederland gaan ook heel veel scholen naar Auschwitz. En meestal pakt dat goed uit. Mensen beseffen wat er gebeurd is.
Ja.
Er is onlangs ook wel weer een bezoek naar Auschwitz geweest van met mensen die daar ter plekke hebben opgeroepen. Ik denk dat het Nederlandse Marokkanen waren. Die hebben gezegd dat het maar goed is. En dat de plek is waar de Joden moeten eindigen. En dat als God helpt, dan komen ze daar weer terecht. Of
och jee.
Het is heel verzinwekkend. Aan de andere kant, een vriendin van mij die in de Transvaalbuurt woont, in de Dani Teronstraat. Daar zijn heel veel Joodse families afgevoerd. Daar struikte je echt over de Stolpersteinen. En zij heeft een paar jaar geleden een initiatief opgevat om dat te herdenken. Haar man van Turkse komaf, die is een architect en die heeft heel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de huizen en hoe de Joodse gezinnen daar kwamen wonen en hoe woonomstandigheden waren en hoe ze ook wel verdwenen zijn uit de buurt. Daar houdt hij dus lezingen over. En dat deed hij dus op 4 mei. En daar kwam de hele buurt uit bij elkaar. En hij met zijn vrouw knoopte zakdoeken voor elke overleden Jood. En die hingen ze gewoon op de straat. En dat waren een soort slingers van witte herdenkingszakdoeken.
Ja, ja.
Dat is ongelooflijk indrukwekkend. Echt, je krijgt kippenvel als je dat ziet. Maar op die straat is er eigenlijk ook een buurtcentrum. En daar waren gewoon mensen gekomen gisteren. En dat is gewoon voor hangjongeren. Het is gewoon geen vrolijke plek. En gisteren kwamen daar gewoon heel veel mensen, ook nieuwkomers uit het Midden-Oosten. En die kwamen daar voor deze verhalen. En op de ramen werden de namen geplakt van alle Joden die afgevoerd zijn, daar, die weggevoerd zijn. En de buurtbewoners vertelden hun verhalen. En mijn vriendin was erbij, begreep ik. En het was indrukwekkend.
Ja.
De belangstelling was er, het begrip was er. Dus zo kan het ook, hè?
Absoluut. Absoluut. Het zijn ook alleen maar extremisten, hè? Zowel Nederlandse extremisten, linksextremisten, laten we het zo maar zeggen, als zowel moslim-extremisten die dit soort plechtigheden proberen te verstoren en naar hun hand te zetten.
Ja, en niet alleen maar de plechtigheid, maar ook de plek van de Holocaust, de Jodenvervolging in de Nederlandse geschiedenis, het feit dat het gewicht heeft.
Ja.
Of dat ze het gewichtig houden. Hè?
Ja.
Het feit dat het bij ons hoort. Het feit dat het ons morele eikpunt. Dat is het. Het is of het was tot nu toe ons morele eikpunt. En natuurlijk blijft zo'n moreel eikpunt niet alleen maar beperkt tot het verleden. Je hebt het om ook te voorkomen dat er in het heden vreselijke dingen te doen. En om ook een mededogen te hebben. Maar niet voor deze ophitserij. En om antisemitisme te laten herleven.
Nee.
Want dat gebeurt nu.
Precies.
Het wordt kapot gemaakt om antisemitisme het eikpunt, de maat, de dingen te laten worden.
En dat kan niet. En dat moeten we blijven voorkomen. Echt waar. Elk jaar weer.
Heb ik deze week ook in mijn column erover geschreven.
Ja.
Dat zijn krachten. Ook die mensen op de universiteiten, maar ook die mensen die ze steunen. Zij hebben Hamas de maat, de dingen gemaakt.
Ja.
Dat is het officiële narratief nu. Dat is erg. Daar moeten we ons om bekommeren. Daar moeten we verdrietig over zijn.
Nou, je had een bijzondere column in de Telegraaf. Ik heb hem ook overal geretweet. En als mensen die nog niet hebben gelezen, die column, zou ik zeggen, ga even de online opzoeken. En dan kan je hem lezen. Of kijk anders even op social media met mij. Want daar heb ik hem staan gisteren. Ik vond het heel indrukwekkende column. Echt waar. Echt heel bijzonder.
Nou ja, ik probeerde de leegte te doordringen
ja.
van mensen die deze hele omgedraaide, gekantelde wereld waarin alle waarden die we kennen en alles wat ons nog een beetje, het minimum dat we nog verbond een moreel minimum dat je nodig hebt om zeg maar het kwaad te bestrijden.
Precies.
Ja, dat gaat. Het is. Mij blijft van gisteren ook het beeld bij van het monument van Anne Frank.
Ja.
Vroeger zag je dan het meisje en er werden bloemen gelegd. En nu is het gewoon helemaal ingepakt.
Ja, en er wordt gezegd dat komt vanwege de verbouwing van de Westertoren. Dan zeg ik, ja, als dat al zo zou zijn, haal dan even die bescherming helemaal weg. En laat het beeld eventjes op één dag zien. Gewoon zien.
Tuurlijk.
Klaar.
Tuurlijk.
Want Anne Frank
of je
is...
Bouwt, of je bouwt een metalen, abri eromheen.
Juist.
En is het aan de voorkant open, zodat iedereen dat kan zien. Dat kan ook. Dat
maar
kan
ook daar een Palestijns vlaggetje, hè?
Ja.
Dat zie je op die foto.
Heel veel knuffels.
Heel veel knuffels, bloemen. Kaarsen, bloemen. Ja, heel bijzonder.
En dat vind ik meer dan ooit, volgens mij.
Ja.
En dat vind ik ook belangrijk.
Absoluut.
Dat mensen knuffels brengen en kinderen. Anne Frank was er niet eentje van knuffels. Dat was eigenlijk een jonge vrouw. Al die ongelooflijk pinter en psychologisch intelligent, prachtig kon schrijven over wat ze meemaakte. Dus, maar haar kwetsbaarheid wordt dan vertaald in deze knuffels die mensen brengen, die kinderen misschien brengen. En dat is zo ontzettend mooi dat het gebeurt. En het is zo ontzettend jammer dat er ook een bedekking moet zijn. En ik hoop echt dat we toch de normaliteit hervinden van herdenkingen en van omgaan met de erfenis van de Holocaust en de herinneringen eraan.
Ja.
Op een niet vijandige manier, op een ontspannen manier, zonder links aan oorlogen, waar dan ook ter wereld, en zonder erupties van antisemitisme.
Precies. Ik vind dat een mooie afsluiting, Nausicaa.
Daar wil ik het op
houden. En zo negatief als we misschien vandaag mochten hebben geklonken, zo positief gaan we volgende week de podcast doen. Want dat staat in het teken van 76 jaar bestaan van Israël.
Ja.
Dat is volgende week maandag. Dus op zondag gaan wij het hebben over hoe in 76 jaar van een zandhoop dit een bruisend land is geworden.
Ja, ik weet dat we zullen doodgegooid worden hier. Dan kan ik voorspellen al met verhalen over een Nakba.
Bij
het journaal. Gisteren hebben ze dat ook erin gefietst.
Ja.
Bij de doden.
Nou, ik trek me daar niks van aan. Ik ben
met
trots.
Beelden al.
Ik ben trots op wat er hier in 76 jaar is gebeurd. Echt waar. Nogmaals,
het is een wonder wat er gebeurd is.
In 76 jaar, dat is niets. Er is een heel land neergezet met wegen, met spoorlijnen, met metro, met kantoren. Met
de concurrerende, toonaangevende industrie.
Ja, echt vanuit niets in 76 jaar. En daar gaan we het gewoon volgende week over hebben.
Een economie die gewoon echt de hele regio zou kunnen laten opbloeien.
Precies, huh? En dat gaat ook gebeuren. Na deze oorlog, zal je zien, komt de vrede met Saoedi-Arabië, diplomatieke betrekkingen. En dan zal je zien hoe bruisend en florerend dit gebied gaat worden. Echt waar. Echt waar.
Nou, ik hoop het voor iedereen. Voor iedereen.
Gaat gebeuren. Ja. Ik ben ervan overtuigd. Nausicaa, ik wens je nog een hele fijne voortzetting van deze zondag.
En, ja, ook. Het is hier bevrijdingsdag. Hè? Dus
zometeen
barst de muziek los en hopelijk blijft dat ook zonder incidenten.
Hier is het net andersom. Ja. Hier gaan we de Holocaust herdenken. En dat begint vanavond. Ik zal de link online zetten tegen die tijd dat de uitzendingen begint. Dan kan iedereen meekijken. Want het is altijd heel bijzonder hoe die fakkels worden aangestoken. Dat vind ik altijd een bijzonder moment. En vanavond helemaal, ik heb het al genoemd. Het is opgenomen op de plek waar het Nova Festival plaatsvond. En waar meer dan 300, vooral jongeren Israëli's zijn afgeslacht op 7 oktober. En daar worden nu de fakkels aangestoken. En dat vind ik heel bijzonder.
Oké, dat is dus gewoon echt een heel mooi eerbetoon.
Heel bijzonder, ja.
Ook een manier van verwerken.
Ja.
Van iets dat heel rauw is. Hè?
Ja.
In Nederland zouden ze waarschijnlijk niet zo snel doen. In Israël doen ze dat, want daar leven ze eigenlijk met, ja...
We leven ermee. We leven ermee. We leven er gewoon mee. Dus we zullen dat ook nooit vergeten. Nogmaals, bedankt en een hele fijne voortzetting van deze zondag. Ik spreek je snel weer.
En tot volgende week.
Oké. Bye. Bye, Nausicaa. Ja, dat was een lang gesprek met Nausicaa Marbee. En ja, het stond in het teken van de Holocaust. Zowel in Nederland als hier in Israël. En het is niet anders. Morgen heb ik als gast Rob Fransman, overlevende van de concentratiekampen. Een vriend van mij. En met Rob ga ik morgen natuurlijk praten over de Holocaust en de gevolgen wat dat heeft. Zoals altijd, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.